lukken. Als iemand zegt dat het niet gaat lukken, want dat is mij heel vaak verteld. Echt heel vaak. Dat is voor mij de grootste drive om door te pakken. Regel gewoon of goed, of doe het lekker niet. Ik als kind enorme last had gehad van faalangst. En als je er echt in gelooft, gewoon doen. Gas geven gewoon. En weten dat het niet vanzelf komt. Yes.
Hey Marielle, van harte welkom bij Young Ones. Super leuk dat wij hier bij jou mogen zijn op kantoor. Ik zeg altijd welkom en we zitten eigenlijk altijd bij iemand anders.
Ja.
Ik heb jou een beetje beter leren kennen via Clubhouse, waar wij elkaar natuurlijk een aantal keer hebben gesproken. En toen dacht ik al van, want ik kende je van tevoren niet echt van, wat een positief en energiek persoon. Zo kom je ook altijd over, vind ik.
Dank je wel.
En anderzijds vraag ik me dan altijd af, als ik dan zie wat je allemaal doet. Je hebt 2 ondernemingen, 1 onderneming net gestart. Je hebt een kindje, Je hebt een man die is vandaag jarig, waarmee ik gefeliciteerd.
Dankjewel.
Dat zijn veel dingen om mee bezig te zijn en toch blijf je dan altijd zo positief en energiek.
Ja.
Is die balans iets waar jij soms mee struggelt of gaat dat bij jou op de een of andere manier dat je al die ballen goed weet te balanceren?
Nou, nee, dat blijft een uitdaging, kan ik je vertellen. Maar dat positieve zit er gewoon in. Zo ben ik ook opgevoed. Altijd maar gewoon positief blijven en dan komt het ook al goed. En het balans tussen werk en privé, dat is een heel lang verhaal. Maar Die heb ik nog niet gevonden in ieder geval. Maar ik heb ook al zoiets, ik word geen leuker mens als ik alleen maar thuis ben bij mijn kleintje. Ik ben wel een veel leukere moeder als ik gewoon lekker aan het werk ben. Dus dat probeer ik maar gewoon in mijn achterhoofd te houden. En ik heb ook gemerkt dat mijn ouders hebben altijd zoveel gewerkt, ook weinig thuis geweest. Het is zo'n groot voorbeeld voor mij geweest dat ik dat ook maar blijf onthouden.
Ja, snap ik. En ik heb jou wel eens ergens zien zeggen, volgens mij. Ik heb het zelf gelezen, maar ja. Bloed is dikker dan water. Daarmee probeerde je, want het was een quote, dus ik neem aan dat je het hebt gezegd.
Ja,
kan. Denk ik aan de tijden van familie is inderdaad heel erg belangrijk.
Ja, het belangrijkste.
Ja, hoe is dat bij jou? Hoe ben jij opgegroeid? Waar ben je opgegroeid? Hoe zag jouw jeugd er voor een deel uit?
Nou, ik ben opgegroeid met 2 broers omheen. Ik ben de helft van een tweeling. Ik heb een tweelingbroer. En ik heb een oudere broer van 9 jaar ouder.
Ja.
Ik kom echt uit een ondernemersgezin. Dus bij ons thuis ging het altijd over de zaak. En daarvan heb ik ook geleerd dat niks komt vanzelf. En je moet er knijterhard voor werken. Dus daar komt ook wel een beetje die drive vandaan. Maar ik ben eigenlijk in een heel liefdevol gezin opgegroeid. Alles kon, alles mocht. En eigenlijk gewoon, ik kijk alleen maar met heel veel liefde terug. En nog steeds hebben wij een hele echte band. Ik zeg altijd, en dat is een beetje, mijn vriend wordt daar soms een beetje gek van, maar ik kan echt zonder iedereen, behalve zonder mijn 2 broers.
Want hoe is dat om tweeling te zijn? Want ik heb zelf geen broers of zussen. Dus vind überhaupt die band altijd heel interessant tussen broers en zussen.
Ja.
Zij zelf altijd vaker van, volgens mij ben je dan echt altijd beste vrienden. En daar kwam ik achter along the way. Dat sommige mensen ook zeiden van, nou, dat valt nu ook wel mee. Maar een tweeling, dat is nog extra bijzonder. Dat lees je altijd. Van dan heb je wel echt een soort 2 handen op 1 buik.
Ja, het leuke is dat ik een vergelijking heb met mijn vriend. Die heeft inderdaad ook geen broers of zussen. En het verschil is wel dat ik heb 2 mensen die no matter what, altijd achter je staan. En dat is heel erg lekker. Als ik links ga en zij vinden dat ik rechts moet gaan. Ja, met je vrienden zou je misschien ruzie krijgen. Of die zou je zeggen, nou, dat is dan niet meer, we zijn geen vrienden meer, adios. En je broers staan altijd achter je. Dus dat vind ik heel erg fijn. En met mijn tweelingbroer, nou, ik moet zeggen, ik heb met beide eigenlijk even goede band. Want met mijn tweelingbroer, dat is heel speciaal. We werken ook samen. We hebben eigenlijk ook, nou, nooit ruzie. Ik wilde zeggen bijna nooit, maar we hebben ook gewoon nooit ruzie. Ja. Hele speciale band. Maar met mijn broer is hetzelfde. Ik heb met mijn broer ook een hele goede band. Maar ik lijk heel erg op mijn oudste broer. Dus ik ben tweeling met 1, maar ik lijk veel meer op de ander.
Ja.
Wij hebben soms nog wel eens leuke, uitdagende discussies. Dus, ook alleen maar vanuit liefde.
Precies.
Ja.
En je zei al, je ouders allebei ondernemers puur zang dan? Wat voor ondernemingen hebben of hadden zij?
Zij zitten in de retail. Dus hebben kleding- en schoenenwinkels. En heb ik vroeger ook gewerkt. Wij eigenlijk allemaal. Echt wel gevestigde orde in de stad waar we vandaan komen, Gouda. En heel gaaf om dat te zien hoe dat is ontwikkeld. Want vroeger stonden er rijen dik voor de kassa op zaterdagmiddag. En dat is natuurlijk nu in deze tijd een heel ander verhaal. Maar gaat online weer heel erg goed. Daar hebben ze mega op ingespeeld. Dus blijft bijzonder en een groot voorbeeld om naar te kijken.
Ja. En dat voorbeeld heeft dat er ook voor gezorgd dat jij heel jong al een ondernemersdroom had. Want je hebt wel gestudeerd, las ik. Dus,
ja, ik heb nog afgemaakt ook. Ja. Dus ik, het was eigenlijk zo. Ik studeerde, want ik vond dat ik dat wel moest doen. En toen kwam ik er eigenlijk vrij snel achter dat ik heel veel vond van mijn medestudenten. Dus ik vond die vond ik niet lekker meegaan in mijn groepje. En die vond ik niks. Dus, en ik dacht, ja, Smit, je kan heel veel van andere mensen vinden. Maar aan het einde van de rit sta je met datzelfde papiertje in je hand te leuren naar een baan. En toen dacht ik, ja, daar moet ik wel even verandering in brengen. Want ik ben niet anders dan de rest straks, over 4 jaar.
Ja.
Ik deed op dat moment de hbo-opleiding. En toen dacht ik, nou, ik moet er gewoon iets naast gaan beginnen. Want dan ben ik in ieder geval anders dan de rest. En dan kan ik vanuit daar in ieder geval een betere baan krijgen.
Zelf onderscheiden.
Ja, jezelf onderscheiden. En dat is gelukt. Maar ja, uiteindelijk het is geen baan, maar eigen onderneming gestart. Ja. Ja.
En toen je die opleiding startte, had je dat toen wel nog voor? Dat je dacht van, nou, ik ga met dat papiertje inderdaad ergens staan. Mezelf wel onderscheiden. Maar voor een baaswerk? Of was het toen ook al dat je dacht van, nou, ik zie veel voorbeelden om me heen elke dag.
Ja.
Dus dat ondernemerschap, dat longt ook wel.
Nou, ik heb ook wel heel veel. Op een gegeven moment liep ik heel lang te roepen van, ja, ik kan echt niet voor een baas werken. Nou, dat vind ik echt onzin. Maar dat was dan een beetje een soort houding, denk ik, die ik had op dat moment. Een beetje naïef. Maar ik had het wel snel. Kwam ik erachter dat dat ondernemen me wel enorm trok, inderdaad. Maar ik wist op dat moment nog helemaal niet wat ik wilde doen. Dus ja, dan kan je wel het heel graag willen, maar je moet wel een plan hebben en een idee. En
je zag natuurlijk ook misschien wel de keerzijde bij je ouders. Dat hoor ik ook van mijn vriendin. Ja. Haar vader is ondernemer en haar moeder is ook lang ondernemer geweest. Die zei van, ja, heel tof allemaal. Er gebeuren heel veel leuke dingen. Maar wat jij zei, het knijterharde werken wat achter de schermen gebeurt en heel veel mensen vaak niet zien.
Ja.
Dat is ook eigenlijk het grootste onderdeel van het hele ondernemerschap. Ja. En daar moet je ook voor tekenen natuurlijk.
Nou, absoluut. Maar dat was ook wel meteen. Dat is ook wel een enorm voorbeeld geweest. Want inderdaad, wat je zegt. Het gaat gewoon niet vanzelf. Dus je moet er heel hard voor werken. En ik zeg altijd, je moet er heel veel voor doen, maar nog meer voor laten. En helemaal als je dan 21 bent en je begint een onderneming. Gaat met studeren en dat soort dingen, dat moet je dan wel doen. Maar uitgaan zit er dan op dat moment niet bij. Of met elkaar in de kroeg hangen. Maar ja, dat wist ik. Dus dat was, weet je, en daar tekende ik op dat moment ook voor mijn gevoel. Van oké, ja, ik weet, als ik hier aan ga beginnen, is het gewoon vol gassen. En gewoon focus op wat je wilt. Want met half werk kom je er niet.
Ja, 100%. Ja. En je zei het zelf al, tijdens die studie waar we het net over hebben, ben je eerste onderneming gestart.
Ja.
Inmiddels heet het MMI Hospitality, als ik het goed verwoord. Ja. Ik zei het net in het voorgesprek al tegen, start in de financiële crisis destijds.
Ja.
Never raise the good crisis, zeggen ze wel eens. Dat heb jij zeker gedaan. Ja. Kan je eens ons meenemen in die tijd vanuit waar ontstond dat idee voor MMI? Hoe heb je dat aangepakt destijds?
Eigenlijk was het, ik werkte zelf als hostess op dat moment. Dus ik had daar een beetje gevoel van de business. Maar helemaal van de andere kant. Maar ik zag dat er op dat moment dingen beter konden. Dus ik vond de werkmentaliteit van mijn collega's vond ik niet top. Ik vond de communicatie van het bureau kon beter. Nou, er waren allemaal dingetjes. Toen hoorde ik op een gegeven moment ook wat mensen voor me betaalden als hostess. En toen dacht ik, maar ik vind het werk heel leuk. Het is eigenlijk het leukste werk wat je kan doen als student.
Ja.
Maar we moeten het gewoon beter neerzetten. Nou, en als ik dat dan kan neerzetten voor andere mensen, dus voor andere studenten, nou, dan heb ik eigenlijk 2 vliegen in 1 klap. Want dan maak ik het studentenleven leuker. En ik zet iets beters neer voor de markt. Dus we gaan echt bepaalde service neerzetten. En dat heb ik toen destijds gedaan. Maar echt zonder een enorm plan, hoor. Want ik moest op dat moment studeren nog. Ik moest naar het buitenland. Want ik had bedacht dat ik een internationale studie wilde doen. Want ik eindigde mijn VBO met een onvoldoende voor Engels. En dat bleef een beetje. Deed een beetje pijn. Dus ik dacht, dan ga ik in ieder geval een internationale studie doen met Engels. Dan kan ik dat weer omhoog halen. Dus dat heb ik toen wel gedaan. Maar toen moest ik dus naar Parijs. En toen had ik net dat idee. Toen dacht ik, nou, weet je wat ik doe? Ik gooi het gewoon naar buiten. Dus ik had me ingeschreven met mijn compagnon Lotte. Was toen gewoon een collega bij het andere bureau waar we toen werkten. En we zeiden, weet je, we schrijven ons in bij de KVK. We gaan naar de bank, maken een bankrekening. En ik gooi gewoon even in mijn netwerk. Stuur gewoon iedereen een sms'je. Hé jongens, als jullie een keer hoogste status nodig hebben, let me know. En op dat moment zat ik ook daadwerkelijk in de auto onderweg naar Parijs. Voor een half jaar. Ja, en nou, nog geen 2 weken later stond H&M op mijn voicemail. Nou, ik heb letterlijk, dat is gewoon een meisjesdroom. Ik heb letterlijk op de bank staan dansen in mijn Parijse appartement. Die overigens super klein was, maar wel heel erg leuk. En toen dacht ik, ja, oké, maar wat gaan we nu voor prijzen rekenen? En hoe gaan we dit dan aanvliegen? En ik zit hier. En nou ja, dat is allemaal vanzelf is dat gaan ontwikkelen.
Wat gaaf, zeg maar, meteen vol erin eigenlijk. H&M, ja, eerste klant, boom.
Volledig, ja. En toen kwamen de Bomonde Awards. En het was meteen heel gaaf. Dus ik had ook meteen, vrij snel hadden we best wel een track record van wat we hadden neergezet. En ik moet je wel zeggen, dat is natuurlijk ook wel een beetje een geluk van het netwerk wat we op dat moment hadden, dat snel op ons afkwam. Maar goed, hebben we dan maar een beetje gebruik van gemaakt.
Nou ja, tuurlijk. Ja. Je moet gebruiken wat je hebt natuurlijk. Ja. En ging er ook veel mis toen in het begin, dat je zegt van ja, als ik daar nu op terugkijk van, want we hadden wel H&M, als je eigenlijk toen achter de scherm had kunnen kijken, was het hoe zat dat in elkaar?
Ja, ik moet je zeggen, ik ben er dus helemaal niet bij geweest, want ik dus toen in Parijs die lessen zat te volgen. Maar eigenlijk ging het vrij snel heel erg goed. Wat ik altijd heb, wat ik altijd zeg tegen mezelf, ik doe het goed of ik doe het niet. Dus ik heb ook heel veel klanten gezegd, ook al in het begin, van ik doe het niet, want ik kan de kwaliteit niet waarborgen. Ik doe het niet, want ik weet helemaal niet of ik het kan. Dat zei ik dan niet zo. Maar het was voor mij altijd heel erg belangrijk. Ik doe het alleen maar als ik een bepaalde kwaliteit kan neerzetten. En dat doe ik met mijn huidige bedrijf. Met MME dus altijd gedaan. Of MME, het is heel internationaal. En met mijn nieuwe bedrijf ook. En eigenlijk, op basis daarvan zijn we ook gegroeid. Dus we hebben heel erg op mond-op-mond reclame hebben wij en we mee kunnen uitbouwen. Juist omdat we die kwaliteit zo hebben gewaarborgd. Maar tuurlijk zijn er dingen misgegaan. Genoeg. We werkten op een gegeven moment voor Swarovski. En dan had ik meiden ingezet die helemaal geen gaatjes in hun oren hadden. Dus stonden ze daar en konden ze helemaal die sieraden niet dragen. Nou ja, allemaal dat soort stomme dingen. Ja. Of een meisje die een of andere allergie had. Dus die kon niet mee eten met personeelseten. Die op een première, letterlijk toen de eerste BN'ers en iedereen binnenkwam over de rode loper, zij oud ging op de rode loper. Nou ja, dus want die vond het heel spannend en die had me niet verteld dat ze niet had gegeten. Dus ja, allemaal dat soort gekke dingen. Maar het bleef wel bij die, ondanks dat het best wel een ding was op dat moment, maar bij die kleine dingen.
Ja. Ik hoor je al een aantal dingen zeggen waar ik een beetje op aanga. Ik probeer altijd tussen de rails door een beetje te lezen van hey, wat zegt nou iemand, zodat het voor de mensen die luisteren of kijken ook volgbaar blijft. Dan kunnen ze met een notitieblokje meeschrijven. Maar je zegt meteen niet te lang denken, gewoon doen.
Ja, absoluut.
Durf ook nee te zeggen. Wanneer je bijvoorbeeld inhoud kwaliteit is, denk ik zeker ook in het begin een van de allerbelangrijkste dingen van meteen duidelijk maken van hiervoor sta ik, staan wij. En dan is nee durven zeggen wanneer er ook veel opdrachten op je afkomen waarvoor je eigenlijk denkt, hey, misschien zou ik dat wel moeten doen voor de money of iets anders.
Ja.
Natuurlijk heel knap als je dat kan.
Nou, ik heb denk daar ook wel eens een keer een fout in gemaakt hoor. Ik heb best wel een keer wat gedaan waarvan ik achteraf dacht van nee, dat had ik eigenlijk, nou had ik eigenlijk nee op moeten zeggen. Maar ook meteen dan les geleerd, oké, dat gaan we dus niet meer doen. En altijd daaraan vasthouden. En op die manier kan je wel groei je misschien niet zo altijd zo snel als je wilt, maar je kan wel enorme stappen maken en op basis van kwaliteit groeien. Dus dan komen mensen ook weer bij je terug. Want als jij half werk levert of een meisje inzet waarvan je niet heel zeker bent, in ons geval dan meisje inzet, dat klinkt als zo oneerbiedig, waarvan je niet zeker bent dat ze die kwaliteit heeft die waar de klant om vraagt, ja, doe het dan niet, weet je wel? Want anders heb je een klant die niet blij is, die komt nooit meer bij je terug. Ja. Je kan het ook niet goed gaan maken met een korting. Dus regel gewoon of goed of doe het lekker niet.
Ja, precies. Weet waar je voor staat inderdaad. En ga daar achteraan. En ik hoor je ook zeggen, ik doe dit samen, of heb het al die tijd ook samen gedaan met Lotte, jouw co-founder, zoals ze dat dan noemen.
Ja.
Was dat destijds een hele bewuste keuze? Want je omschrijft eigenlijk van ja, we werken gewoon samen, zijn naar de KVK gereden, hebben ingeschreven. En volgens mij, als ik in ieder geval bij de research die ik deed naar de foto's kijken, hoe jullie het verhaal omschrijven, is dat een topband en is dat heel lekker gegaan?
Ja.
Is dat puur toeval of had je daar toen wel even een gedachte
bij? Puur toeval, zeg ik heel eerlijk. Ik moet je wel zeggen, we hebben, denk, we kennen elkaar helemaal nog niet zo heel goed. We waren echt collega's. Dus we hebben samen op een paar events samengestaan, samen gewerkt. En die klik was er. En zij was net zoals ik best wel ambitieus. Dus en zij was veel zakelijker, stond ze overal in. En zij keek heel erg naar de cijfers en zo. Nou, ik ben daar echt een stuk minder goed in. Dus ik ben een stuk commerciëler. En ik kijk iets minder naar cijfers in de basis. Daar ben ik wel in veranderd. Maar dat was toen zeker zo. Ja. En toen dacht ik, nou, als zij daar nou goed in is. En ik pak het commerciële stuk op. En ik ga aan de voorkant trekken. En zij pakt die achterkant meer op. Ja, dan zijn we misschien best wel een team. Nou, along the way zijn we erachter gekomen dat we best wel een heel erg sterk team zijn. Dus dat, ja, dat is zo gelopen. En ik denk dat, dat als ik het opnieuw zou moeten doen, zou ik het weer met haar doen. En we hebben ook altijd al echt een hele goede band gehad. En elkaar heel erg versterkt. Dus ja. Dat is ook wel heel bijzonder hoor. Want je hoort natuurlijk ook heel veel compagnons die nat gaan. En het helemaal uiteindelijk niet met elkaar.
Dat is wat je zegt. Twee dingen inderdaad. Van wat je zegt, je moet elkaar versterken en aanvullen natuurlijk. Als je twee dezelfde karaktertypes. Misschien ook wat je een beetje met je broers omschreef. Of met je ene broer dan. Dan kan dat wat vaker botsen. Omdat je gewoon op dezelfde golflengte zit. Ja, dat is niet altijd feest dan, zeg maar. En anderzijds denk ik, want ik zeg net toeval. Maar ik denk dat jij een heel sociaal persoon met Lotte ken ik natuurlijk niet. Maar als je communicatie goed is, dat is natuurlijk ook belangrijk om überhaupt...
Nou, we waren gewoon echt een team. En ook al dat hoorden we ook altijd van klanten terug. Klanten die zeiden dan aan het einde van het gesprek zo geestig. Je hoort Marielle de heten praten. En aan het einde van de hele afspraak vat Lotte het even samen in één zin. Weet je al? En ze zeiden ook altijd, nou, aan Lotte durf ik sneller mijn geld uit te geven. Maar Marielle heeft een beter verhaal, weet je al? Dus dat was wel heel erg leuk. Dus dat, we voegden elkaar echt aan, Of hoe zeg je dat? We voegen elkaar aan elkaar.
Veel elkaar gedaan, ja, zeker. En als je dan terugkijkt naar die tijd, hè, want we komen zo bij het moment waar het nu meer om gaat. Ja. Maar je bent al ontzettend jong begonnen. Ja. Dan zijn er ook, je maakt gewoon als mens, maar ook als ondernemer een ontzettende ontwikkeling door.
Ja.
En ik kan me niet voorstellen dat er geen dingen zijn waarvan je zegt van hey, die heb ik echt meegenomen als een soort haakje in mijn hoofd van als ik weer een keer iets ga doen of een nieuw project, zoals waar je nu mee bezig bent, dan zijn dat de punten die ik even mee ga nemen en direct in mijn nieuwe plan ga doorvoeren, zodat ik daar bijvoorbeeld niet weer een keer tegenaan loop of zodat ik misschien nog een net iets vloeiendere start heb.
Ja.
Springt je iets er binnen of valt je iets er binnen?
Nou,
wat daar...
nou qua start weet ik niet zo. Wat ik wel heel erg heb geleerd is dat ik bijvoorbeeld gewoon niet dingen moet doen waar ik niet zo goed in ben. Dus ik heb in het begin van MMA heel veel dingen moest ik natuurlijk oppakken. Alles zelf. Ik was en stylist en ik stond benen in te smeren met vet. En ik financiële dingen. En op een gegeven moment de eerste medewerker aannemen. En ik ben er wel achter gekomen dat ik bijvoorbeeld helemaal geen manager ben. Ik ben een enorme bouwer. Ik geniet enorm van het opbouwen van een bedrijf. Maar zodra er mensen in dienst komen, vind ik dat super lastig.
Ja.
Ik vind namelijk veel te gezellig. En mensen zie je toch als werkgever. Dus ik vind dat heel erg lastig om die relatie op een bepaalde manier neer te zetten. Dat heb ik nu met Mama Deli wel even anders gedaan, inderdaad. Dat ik ook ook zeker weet dat als we gaan uitbreiden, dat ik dat op een bepaalde manier ga doen. Dat ik daar niet zoveel last van heb als bij MMA. Want dat was wel mijn grootste struggle, denk ik, bij MMA. Daar ben ik ook een echt ander persoon van geworden. Dat ik dacht, shit, ik dacht dat ik mezelf heel goed kende. Maar ik kan dus eigenlijk helemaal niet zo heel goed die werkgever uithangen. Mijn compagnon is, die kan veel meer, niet boven iemand, dat slaat nergens op. Maar die kan die autoriteit kan ze veel meer ownen dan dat ik dat kan. Ik wil liever je vriendin zijn, bij wijze van, of in ieder geval maatjes zijn, dan dat ik je werkgever ben. En dat blijf ik lastig vinden. Maar dat ga ik nu anders doen.
Nou, wat je zegt, van je ontwikkelt als persoon. Ja. Het is aan de kant van natuur heeft de een wat meer van het ander en de ander van het ander.
Ja.
En dan kom je ook bij wat je net zei, van weten waarvoor je staat en ook waar dat je valkuilen liggen. Ja. Juist, dat is heel sterk aan zich natuurlijk.
Ja.
Je zegt net zelf, ik ben een ontzettend positief persoon, maar ook jij kent struggles, ook jij kent mindere tijden natuurlijk.
Ja, genoeg.
We hadden het er in het begin al even over, en die wil ik toch even benoemen, maar als je in de branche zit waarin MMA zit, dan is corona natuurlijk gewoon compleet ruk.
Ja.
Kan je eens omschrijven hoe die tijd is geweest voor je?
Nou, 2020 was echt het meest slechte jaar in die 30 jaar dat ik leef. We hadden namelijk een heel lekker lopend bedrijf. 2020 was ook, zoals jij ook weet, een mega evenementenjaar. We zouden met MMA mega gaan knallen op de Formule 1. Europese kampioenschappen kwam eraan, veel. Normaal met ons in onze markt, of in ieder geval in onze branche, was het altijd 3 weken van tevoren wist je pas hoe je volgende maand ging lopen. Maar we wisten nu al een half jaar voor 2020 dat we een klapper van een jaar gingen maken. Dus we zaten gewoon goed. En ik zou eind maart uit de operatie gaan. Mijn tweelingbroer die zou de hele operatie gaan draaien. Zodat ik iets meer op de achtergrond kon aan de slag met de lange termijn doelen. En me kon focussen op nieuwe dingen.
Ja.
Nou ja, dat liep dus even anders inderdaad. En dat is echt een heel pittig geweest. Vooral omdat we 16 man in dienst hadden. En die vrij snel moesten laten gaan. Omdat we door dat lot zo lekker is met cijfers, kwamen we al vrij snel achter dat we dat niet heel lang gingen volhouden. En dat je dan moet gaan schakelen. En dat is lekker makkelijk gezegd. Maar dat is heel lastig om dan tegenover 16 man te gaan zitten. En te gaan vertellen van jongens, we gaan het tot hier halen. En de kans dat dan de markt weer aantrekt is vrij klein. Dus we moeten toch iets gaan doen.
En liep je daar misschien ook een beetje tegen dat punt aan wat je net omschreef? Van hey, ik wil eigenlijk met de mensen waarmee ik werk gewoon een goede vriendin proberen te zijn. Ik wil op een normaal en dan moet je ineens de werkgever toch een rol gaan vervullen.
De afgelopen 2 jaar heb ik dat wel kunnen veranderen hoor. Dus want daar was ik al wel weer dat ik ik had al vrij snel wel ook wel weer door dat ik dat helemaal niet kon zijn en misschien uiteindelijk ook helemaal niet wilde. Dus maar het blijft lastig, want het waren in mijn geval heel veel vrouwen die allemaal midden in het leven staan. Net bij ons waren begonnen of al een tijd bij ons aan het werk waren, die hard voor de zaak hadden. En ik had eindelijk een keer een team na bijna 10 jaar waarin ik echt vertrouwen had. En waarvan ik echt dacht, oké, zij kunnen gaan knallen zonder dat ik in de operatie hoef te zitten. Want dat is waar we naartoe hadden gebouwd de afgelopen jaar. Dat ik die stap een stap terug kon doen, zeg maar. Dus we hadden ook wel echt een heel sterk team staan waar ik heel, heel erg trots op was. Ja, dus dat was heel lastig.
Ja, dat is een enorme domper. Want wat je zegt, je bent zo lang aan het investeren en aan het knallen. En je staat altijd maar volledig aan natuurlijk. Ja. En met de vlag in de handen samen met Lotte. Ja, wij gaan dit doen.
Ja.
En voor de mensen die luisteren inderdaad. Als je het dan hebt over een periode van 10 jaar.
Ja.
Dat is fucking lang, om het zo even te zeggen. Ja, we kunnen het lang of kort brengen. Maar dan kan ik precies enigszins inleven inderdaad in wat je zegt. Van dan kan je eindelijk misschien eens een keer een stap terug doen. En ook een ander idee, wat dan misschien al langer in je hoofd speelt, de ruimte geven. Misschien ook eens, wat je zegt, thuis net even wat meer ruimte creëren.
Ja, ik had natuurlijk ook een kleintje gekregen. Dus ik wilde in ieder geval 1 dag in de week ook iets meer mama zijn dan alleen maar eeuwig ondernemer. Dus,
hoe heeft dat je leven veranderd? Je hebt inderdaad een dochtertje gekregen. Ze is nu 2,5.
Het leven alleen maar heel veel mooier gemaakt. Alle clichés zijn waar. En het is, ik ben echt veel te gek op mijn eigen kind. Dus heel bijzonder. En ik weet wat voor voorrecht het is om überhaupt een kleintje te mogen krijgen. Dus ik geniet daar intens van.
Ja. Ja, ben je er ook door veranderd? Ik kan me bijna niet voorstellen dat je er niet door veranderd bent. En dat bedoel ik niet negatief natuurlijk. Maar ook als ondernemer misschien dat je net iets anders erin staat. Nou, wat heeft dat met je gedaan?
Ja, als ondernemer denk ik niet per se. Misschien zeggen andere mensen anders. Maar als mens wel, ja. Je bent kleine dingen meer gaan waarderen. En nu ik er zo over nadenk, misschien vind ik de zaak iets minder belangrijk dan dat ik hem vond. Ik was echt, heel veel mensen gunden mij ook op een gegeven moment een kind. Iedereen zei, oh, het zou zo lekker zijn als jij gewoon een kleintje krijgt, waardoor je iets minder gaat focussen op je werk. Want je werk is je leven. Je bent echt 24/7 aan het werk. Dat je iets meer een shift krijgt in aandacht. En er ook iets anders een keer aandacht krijgt in je leven. Want mijn werk was wel echt, dat is gewoon mijn leven.
Even wat luchtigheid erdoor.
Ja, dat is ook wel gebeurd. Ja. Dat is ook wel gebeurd. Want normaal zat ik om 8 uur op kantoor en ging ik weet ik voor hoe laat naar huis. En nu wil ik mijn dochtertje nog even zien voordat ze gaat slapen. Dus dan ben ik zeker om 6 uur thuis.
Ja.
Ja.
Ik vind het dan zelf ook altijd interessant. Ik zei het in het intro al van jouw man is vandaag jarig.
Ja.
Jullie vormen natuurlijk een goed team. Ja. Kan je dat eens omschrijven? Want als je inderdaad een vrouw hebt die ook zo keihard aan het knallen is. En hij wil natuurlijk ook wat. Ik weet niet wat hij doet. Maar in ieder geval hoe Hoe werkt die synchroniteit tussen jullie dan, dat jullie dat zo mooi in stand kunnen houden?
Nou, hij kent mij al vanaf het moment dat ik al mijn eerste onderneming had. Dus hij weet niet anders, gelukkig. En ik heb hem ook aan het begin verteld, luister, ik word niet de vrouw die 's avonds voor je klaar zit met een wijntje en een kaasje en helemaal gezellig. Waarschijnlijk moet jij de boodschappen doen. En wordt het wat later eten. Dus ik heb dat wel meteen verteld. En dat die ambities verder reiken dan waar ik op dat moment stond. Dus dat heb ik wel vrij snel heel duidelijk gemaakt. Maar ja, dat gaat heel erg goed. Hij is zelf ook ondernemer. Werkt zich ook helemaal veel te hard. Maar als je een kleintje krijgt, is dat wel weer uitdagend. Want dan werk je allebei heel erg hard. En dan kan je niet zeggen, hey, kom jij anders, ga jij even eerder naar huis.
Ja, precies,
of, dus dat ik vind een kleintje op je relatie, maar daar gaat het verder niet over, vind ik wel een enorme uitdaging. Want ik vind altijd heel erg bijzonder hoe dat dan werkt, zeg maar. Dat mensen, heel veel mensen zeggen dan helemaal niet niks daarover. Over het feit dat een kind wat doet voor een relatie, maar dat doet het zeker wel.
Ja, dus, vandaar de vraag ook. Ja.
Denk erover na als je. Nee, grapje. Nee, het is ook heel erg leuk. Maar het is. Nou, het verandert je relatie wel, een kleintje.
Ik zeg wel altijd inderdaad van, ik vind dat mensen allemaal goed na moeten denken over het nemen van een kind. En het niet als een soort van zelfsprekendheid.
Nee.
Wat jij net ook omschrijft. Ten eerste is het een voorrecht. Maar ten tweede,
100%.
Wil je het ook? En wat kan ik een kind bieden,
ja.
In plaats van er even drie nemen en dan ineens denken van shit, en dan scheiding en financiële problemen en het wordt één groot puinzooi.
Nee, dus dat duurt een jaar. Bij ons heeft dat een jaar geduurd toen die kleiner was, om zeg maar die balans te vinden en ook van oké, jij doet dit, ik doe dat en het is nu een feest. Heerlijk.
Ja.
Ja, dus dat gaat heel erg goed. Wij zijn wel echt een team thuis ook. Ja,
ja, mooi. Zoals het hoort natuurlijk.
Ja.
Dat,
ja.
Hey, en dan werk ik nu natuurlijk rustig een beetje toe. Ik zei het net al, MMI ben je in een crisis gestart.
Ja.
We zitten nu weer midden in de crisis die vorig jaar is begonnen.
Ja.
Je hebt Steven, jouw dochter, gekregen. Of jullie hebben je dochter gekregen. En toen ontstond er een nieuw idee. Of dat idee had je al. Maar in ieder geval kan je eens inleiden waar ik naartoe wil.
Ja.
Want je bent weer een nieuw project gestart waar we nu ook vol in zitten. Wat nu up and running is.
Ja. Ja, nee, ik kreeg inderdaad dus mijn dochter in 2018, oktober. En toen heb ik dus ook bewust even tijd, omdat ik zo lang had gewerkt. En ik had dus een hele goede vervanging op de zaak. Dat was in de vorm van mijn tweelingbroer.
Ja.
Dus dat was heel erg fijn. Toen heb ik ook met Lot afgesproken. Luister, ik ben hier altijd 24/7 geweest. Maar ik krijg nu voor het eerst een kleintje. En daar wil ik eigenlijk wel stiekem even een keer van gaan genieten. Dus ik heb toen bewust 3 maanden echt eruit gegaan. Ik was wel bereikbaar, maar ik een stuk minder dan dat ik normaal was. En enorm van genoten. En toen ging ik weer aan de bak. En toen mocht mijn dochter al vrij snel aan hapjes beginnen. Dus ik had het idee daarvoor nog helemaal niet. Maar ik was daarmee bezig. Want als je dus een kleintje krijgt, je schrik je helemaal wezenloos, want je wilt alleen maar het allerbeste voor je kleintje. Ja, dus ik ging mijn fruit halen bij de groenteboer. Dat mocht niet bij een supermarkt. En ik moest groenten van de groenteboer, want dat is veel beter dan mij. Nou, het sloeg allemaal helemaal nergens op, maar dat deed ik dan. En dan ging ik dan met die groenten en de fruit had ik een of ander apparaat gekocht. En dan stond ik echt avondenlang groenten en fruithapjes voor mijn dochter te maken in de keuken. En als je het dan hebt over de balans en met je liefde en dat soort dingen. Ja. Nou, daar dat werd wat minder enthousiast ontvangen door mijn liefde. Dat ik eens overdag aan het werk was en 's avonds stond ik weer in die keuken. En ik dacht, ja, maar dan moet ik op zoek naar een alternatief. Want ik wil geen potjes geven. Ik vind dat niet meer van nu. Dat is denk ook een beetje mijn generatie. Dat je op een gegeven moment zo gericht bent op gemak, maar wel op vers en gezond. En het moet allemaal, weet je, een beetje Hello Fresh, allemaal makkelijk in huis, maar het moet ook snel klaar zijn.
Ja.
En dat ik dacht, ja, maar dan moet ik op zoek naar een alternatief. En
even voor mijn referentiekader, hoe ziet het er normaal gesproken uit als je dat zou willen kopen in een winkel? Zijn het dan een soort eiwitshakes die je gaat maken?
Nee, onvariet potjes. Daar ben je denk ik zelf ook groot mee geworden met die kleine potjes. Nee?
Ja, die smerige dingen. Ja, ik probeer het me nu. Ik ben inmiddels 28.
Nee, we mogen niet zeggen smerig, want ze zijn eigenlijk hartstikke goed voor kindjes. Maar het is gewoon niet vers. Dus
ja.
Dus het is een heel groot verschil in dat verhaal. Dus en wij richten ons echt op vers, op vriesvers. Dus en die potjes in de supermarkt, die liggen ook gewoon in het ambientschap, zeg maar in het droge schap.
Ja.
En die zijn dan ongeveer 2 jaar houdbaar. Ja, ik vond dat gewoon heel erg gek. En dan gaf ik dat stiekem soms wel eens aan mijn dochter. En dan dacht ik, ja, maar ik durf jezelf helemaal geen hap van te nemen.
Ja, ja.
En toen dacht ik, ja, maar dat is gek. Dus toen ben ik op zoek gegaan dus naar een alternatief voor zelf koken. En dat was er wel, dus dat heb ik wel geprobeerd. En daar was ik overal eigenlijk best wel tevreden over. Alleen mijn collega's zeiden op dat moment, maar Marielle, dat kunnen wij helemaal niet betalen. Moeders met kindjes. Die zeiden, ja, maar dat is voor ons echt veel te duur. En toen dacht ik, ja, maar dat is raar. Want het is eigenlijk best wel een heel erg goed concept. Alleen als je het dan niet kan betalen, dan is het eigenlijk helemaal geen goed concept. Want ja, dan bereik je dus geen mensen. Dus toen, daar kwam eigenlijk het idee van aan dat ik dacht, oké, maar dan moeten we gewoon iets neerzetten wat heel goed is, gemakkelijk, voedzaam, maar en vers, maar ook betaalbaar. En daarop ben ik me gaan focussen.
Bizar eigenlijk dat het er nog niet is natuurlijk. Want wat jij nu omschrijft, ik neem aan... want John schrijft ook gevoel als ouder, je wil het beste voor je kind. Dus je gaat zoeken, wat is er dan?
Ja.
Heel goed dat bij jou dan het lampje keihard gaat branden.
Ja, ik en moet je zeggen, ik heb denk wel nadat ik het bekend heb gemaakt... in december maakte ik het al bekend, 2020... dat ik wel 50 berichten van ouders heb gekregen die zeiden... ja, ik liep al weet ik hoe lang met die idee, maar ik heb er nooit wat mee gedaan.
Ja.
Dus ja...
Dit is ook eigenlijk, dat probeer ik ook voor de luisteraars soms even te benoemen. Want heel vaak zijn er ook jonge ondernemers. Of een beetje wat jij in het begin omschreef. Van, hey, mijn ouders waren ondernemer. Ik wist nog niet helemaal wat ik wilde. En ik had ook nog geen idee om te gaan ondernemen. Dus ja, hoe kom je überhaupt aan dat idee? En dit zijn eigenlijk precies de dingen inderdaad. Hoe mensen er vaak tegenaan lopen natuurlijk. Ja. Maar bij de een gaat het lampje, wat ik zei, volle branden.
Ja.
En de ander denkt van, oh ja, shit, het is er niet. Nou, dan pak ik wel iets anders en dan daar stopt het dan.
Nou, ik moet je wel zeggen, ik was ook wel heel erg bewust aan het zoeken naar een nieuwe uitdaging. Dus ik schreef alle, ik heb best wel heel veel altijd ideeën die dan opkomen. En ik kijk dan vooral naar dingen waarvan ik zelf vind dat die beter kunnen. Omdat ik ook zo MMA ooit ben gestart. En ja, dat heb ik eigenlijk altijd een beetje dat ik dan kijk van... oh, dat kan beter. Oh, misschien moeten we daarop focussen.
Ja.
Dus ik schrijf al die dingen altijd op. Dat werkt. Maar deze was meteen dat ik dacht... ja, maar als dit er niet is, dan moeten we hier gas op gaan geven. En tegelijkertijd kwam er zoiets van... oké, maar Smit, je zit in de events, je zit in de hospitality. Hoe ga je in godsnaam die stap maken... al is het alleen al naar de buitenkant toe... dat je opeens met voeding... wat zeg ik, babyvoeding gaat werken. Dus dat was nog wel, daarom heb ik best wel heel erg lang met het idee gelopen.
Ja, en wat was toen je startpunt dan? Want dan zeg je maakt het idee op het duur. Ik vind het zelf, als je mij nu zo vertelt van nou, je wordt moeder, je loopt er tegenaan. Het klinkt super logisch. Maar ik kan me voorstellen wat jij zegt. Je hebt natuurlijk een bepaald beeld van jezelf altijd in events gezeten. Van wie ben ik dan om dit nu te gaan doen? Waar begon je ergens? Waar begon je ontdekkingstocht naar hoe kan ik dit dus voor een goede prijs, goede voeding inderdaad? Ook.
Ja.
Het moet verzonden worden naar mensen, dat moet ook lukken. Ja. Ja.
Nou, ik heb dus vooral eerst nagedacht van hoe ga ik mezelf neerzetten? In die zin, hoe ga ik opeens van ondernemer in de hospitality naar ondernemer in de babyvoeding? En dat heeft nog even geduurd. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, weet je wat ik ga doen? Kijk, ik ga nu niet opeens roepen dat ik verstand heb van babyvoeding. Weet je wel, ik ben ervaringsdeskundige, ik ben moeder en ik zie dat het beter kan. Maar om nou te gaan vertellen dat ik opeens een of ander ortomoleculair arts ben of diëtiste, dat ben ik niet. Ja, dus ik ben die mensen om me heen gaan verzamelen. Dus ik ben op zoek gegaan inderdaad naar een ortomoleculair arts. Twee keer gezegd nu zonder te struikelen. Vind het een heel moeilijk woord namelijk.
Ik ga me er niet aan wagen hoor, ik laat jou het...
en diëtiste. Daarnaast naar een producent, want ik dacht ja, ik ga ook niet zelf... ik heb uren, nou avondenlang in die keuken gestaan, alles getest en gedaan, maar ik ga niet voor mijn klanten dat doen, buiten het feit dat ik daar minder verstand van heb. Dus ik ging op zoek naar een goede producent die ervaring had op dat gebied. En toen ben ik langzaamaan iedereen om me heen gaan verzamelen. Heel veel onderzoek gedaan hoor. Want je hebt niet meteen de juiste producent aan je
handen. Dat wil ik net zeggen. Want je zegt inderdaad, create your dream team is wat ze dan altijd zeggen. Verzamelen de juiste mensen om je heen.
Ja, dat gaat niet zo makkelijk zoals ik zeg hoor. Dat is inderdaad zoeken.
Is dat letterlijk gewoon Google je netwerk aanspreken? Want anders krijg je straks weer die vraag van ja, leuk dat ze dat zeggen, maar hoe dan? En hoe dan?
Ja, nou inderdaad. Dus je netwerk aanspreken, vragen of zij mensen kennen. Ik ben ook heel erg op LinkedIn gaan zoeken. Ik ben ook onder potjes van andere merken gaan kijken. Van oké, waar wordt dat dan geproduceerd? Weet je wel, ook die gaan contacten. Ja. En zo langzaamaan vond ik dus mensen om me heen die hetzelfde idee hadden, hetzelfde gevoel erbij hadden. En dat vond ik heel erg belangrijk. Ik wil niet opeens een soort wereldverbeteraar zijn, maar ik weet wel dat het beter kan. En vanuit dat idee samen gestart. Dus ja, het is vooral heel veel zoeken geweest. En de juiste klik, want je gaat wel iets aan met elkaar.
Ja, 100%. Wat je zegt, die ontdekkingstocht die door jou geleid wordt natuurlijk. Ja. Maar daar moet iedereen wel volledig in gaan zitten.
Ja.
En ik las inderdaad, want je zei net in december 2020... heb ik het bekendgemaakt naar buiten dat ik hiermee bezig was. Ik las ook een post van anderhalf jaar bloed, zweet en tranen, nachten doorwerken, testen.
Ja.
Dat is hieraan vooraf gegaan.
Ja, want dat deed ik dus naast MME natuurlijk. Omdat dat ook, weet je, toen ik met MME echt in downwards ging, dacht ik, wat ga ik nou doen? Ik heb toen ook mijn producent gebeld en gezegd, ik stop ermee. Want ik kan niet als mijn ene bedrijf helemaal in de brand staat en met een ander bedrijf vrolijk doorgaan. Dat schiet niet op. En hij heeft me eigenlijk overtuigd om toch weer langs te gaan en te kijken of we misschien dan anders konden aanvliegen. Of hij heeft er eigenlijk voor gezorgd dat we uiteindelijk toch door hebben gepakt. Want ik dacht, dat kan ik helemaal niet naar mezelf verantwoorden. Dat ik daar moeilijk gaat en mensen moet ontslaan en dan daar weer vrolijk doorga. Dat ging ook helemaal niet zo vrolijk door, want het was inderdaad heel hard werken.
Ja, ja.
Maar twee dingen tegelijk, dus je bedrijf in leven houden en je nieuwe bedrijf starten, was een uitdagende periode inderdaad. Dus dat was bloed, zweet en tranen, zoals je zei inderdaad.
Ja, 100%. En wat je zegt van MME is tijdens een crisis gestart. Ja, nu in deze crisis gaat het dan automatisch in die branche een heel stuk minder.
Ja.
En vervolgens, ik vind dat ontzettend knap en ook gewoon je typeren als persoon en als ondernemer, dat je dan toch, ook al krijg je dan nu natuurlijk, iedereen heeft af en toe eens even iemand nodig die zegt van, hey, pak nou even door.
Ja.
Maar dat je dan gewoon zo'n mooi nieuw bedrijf uit de grond stamt, terwijl dat gebeurt.
Ja.
En ik denk, dat, wat ik noem, dat is bewonderenswaardig, dat je die energie op kan brengen. Want veel mensen, ik heb ze ook gezien en gesproken in die eventbranche, die zijn gewoon compleet leeggebrand door die tijd.
Ik heb ook bewust zo min mogelijk contact gezocht met conculega's en klanten. Ik bedoel, ik heb natuurlijk met mijn klanten veel voeding gehouden, maar op een gegeven moment heb ik gedacht van, oké, ik ga ook, we bellen alleen maar over om te vertellen hoe vervelend en hoe zwaar we het allemaal hebben. En ik ga daar heel slecht op, want op een gegeven moment ga ik daar helemaal in mee. En ik wil dat helemaal niet. Dus ik heb op een gegeven moment gezegd van, jongens, we kunnen nu toch niks. Dus ik laat gewoon voor nu rusten. Zodra we weer kunnen gaan knallen, gaan we vol gas. Maar ik ga me nu dan even focussen op iets anders. En dan kreeg ik meteen echt positieve energie van. Dus
heel slim.
Ja.
En wat was dan, want op duur is het product er dan. Het is getest inderdaad. Wat jij met de producent, met de moleculair arts.
Lekker.
Het is er. Dan moet je nog een strategie of iets dergelijks gaan verzinnen om het de wereld in te krijgen. Om jouw verhaal, wat je net al zei, waar je zelf ook nog een beetje mee bezig was. Hoe ga ik dit brengen? Hoe heb je dat aangepakt? Wat was de strategie, om het zo even te noemen, om het in de markt te zetten?
Ik ben ook, voordat ik zeg maar echt naar buiten ging, heb ik ook nog heel erg nagedacht. Oké, hoe moet dan alles eruit zien? Hè? Want dat was voor mij ook heel erg belangrijk. Ik merkte dat mijn dochter heel goed lekker aanging op kleuren. Dus het moest voor mij ook allemaal hele kleurrijke verpakkingen zijn en handig. En alles kwam daar ook natuurlijk nog bij kijken. Dus dat heb ik met een hele fijne designer ook opgezet. Die ik ook dan ook weer via mee in contact ben gekomen. En vanuit daar zijn we gaan kijken, oké, maar hoe gaan we het op de markt zetten? Nou, ik had het geluk dat ik werd gevraagd om op de ouders van nu te komen te staan op de cover.
Ja.
Hartstikke cool. Maar ik dacht, dat ga ik niet zomaar doen, want ik hoef niet zelf in mijn eigen hoofd op te staan voor mezelf. Want die ego hoef ik niet te strelen. Dus toen dacht ik, maar als ik dat dan kan samenvoegen. Dus dat was wel de eerste stap. We konden al best wel een heel lekker startcampagne via Ouders van Nu. Daarin kon ik ook mijn verhaal doen. Konden wel meteen, hadden we meteen een vrij groot bereik. En ik moet je heel erg eerlijk zeggen, ik heb geen enorm businessplan gemaakt. Weet je, ik heb wel heel veel papier gezet. Maar het liep allemaal een beetje zo dat we wilden sowieso online starten. Want het is babyvoeding van de toekomst. Dus ik vind ook dat je online moet starten, want dat is ook de toekomst. En we wilden ook in online retail terechtkomen, want dat zijn de supermarkten van de toekomst. Dus dat was al in beginsel mijn focus. En toen we het hadden bekendgemaakt, of toen we het bekend gingen maken, toen dacht ik een week van tevoren. Ik heb trouwens wel echt slapeloze nacht gehad, want ik vond het tot een week, tot eigenlijk het moment dat ik het bekend maakte, dacht ik, moet ik dit al doen? Want het is zo'n kwetsbare doelgroep. Het bleef heel erg spannend. En toen een week van tevoren dacht ik, Oké, maar dan hebben we een websiteje waar dan je e-mailadres kan invullen. En dan als we over een maand dan echt live gaan, dan kunnen we iedereen sturen, hey, we zijn live. En toen dacht ik, ja, daar heb ik echt precies geen reet aan. Want misschien vult 50 man het in, of 100 man, of 200 man, maakt niet uit. Maar dan, ja, wat heb ik aan e-mailadressen? Dus toen heb ik een week van tevoren bedacht, ik ga een pre-order online zetten. Mensen weten nog niet eens wat ze gaan kopen, maar ze kunnen in ieder geval een box vol lekkers kopen voor een kleintje. Ja, ja. En toen zei mijn producent, nou, dat gaat wel serieus verkopen, denk ik. Toen zei ik, nou, jij bent echt de weg kwijt. Want ze weten niet eens wat ze gaan kopen. Maar in ieder geval, één box is altijd meer dan nul, weet je wel. Dus laten we het gewoon proberen.
Want er stond ook niet bij van jullie missie, jullie helemaal niks.
Nou, wel de missie. Ja. Dus dat we de verse en eerlijke babyvoeding toegankelijk willen maken voor iedere ouder. Omdat we ieder kind een goede start willen geven. Dus die stond erop. En we stond ook al dat Fries verse babyvoeding was. En dat het meerdere smaken was. Maar er stond niet wat voor smaken. Hoeveel er in de verpakking zit. Helemaal niks verder. Ja, dus, ja. Dus ik dacht, nou, dat wordt helemaal niks. En toen verkochten we dus in 3 weken tijd. We hebben hem eerder dichtgezet. Meer dan 10.000 maaltijden. Echt een stuk meer. Zo, en toen dacht ik, oké, dit is wel... Hier is vraag naar. Dit gaat de goede kant op. En vanuit daar ben ik echt inderdaad heel snel een plan gaan maken van oké. Maar dan hebben we onze eigen webshop die dan vrij snel al goed liep. Ik zeg dit heel interessant, hè, maar we zijn pas een maand bezig. Dus die al vrij snel liep.
Ja, die backbone daarvoor. Heb je dat ook zelf gedaan? Of had je daar ook iemand voor die dat e-commerce systeem om het zo even plat te slaan?
Dat kan ik allemaal niet. Nee, dat kan ik allemaal niet. Dus heb ik dus die designer die ook onze verpakking heeft ontwikkeld. Ja. Is gewoon een held. En die heeft ook onze website helemaal gemaakt. En ook in korte tijd. Want hij zei toen nog... Ja, maar Mari, dat is echt een race tegen de klok. Dat kan helemaal niet, die pre-order nog online zetten. En toen zei ik... Waar wacht je nog op? Gassen, we moeten dit gewoon doen. En dat is dus toen ook gelukt. Dus soms moet je... En ook wel bij geholpen. Hè? Dus dan lever ik de tekst aan en zorg dat we het allemaal met elkaar doen. Superleuk. En vanuit daar nu is online retail. En zijn nu stiekem aan het kijken of gewone retail ook... Of dat ook interessant is voor ons merk.
Ja, precies. Want daar kom ik dan nu bij. We hebben elkaar natuurlijk deze week eerder gesproken. Ja. Samen met Manon van Essen erbij. Ja. Heel inspirerend vond ik. Omdat jij inderdaad aan het begin van je foodavontuur staat. Zoals ik het toen ook noemde. Wat je net ook zei. Van ja, je bent net gestart. Vliegende start.
Ja.
Manon, eigenaresse en founder van Majoni Pizza's. Die staat alweer een aantal jaar verder in wat de mogelijkheden zijn. Ik kwam er voor het eerst al mee in aanraking. Want ik ben inderdaad in de food nog nooit iets gestart of daar me in verdiept. Dus ik vond het heel interessant dat ik voelde toen de hele tijd van... Oh ja, ik omschreef het toen ook zo van de Holy Grail. Zo voelt het dan even, is in de supermarkt te komen te liggen. Want daar komt iedereen natuurlijk. En...
Ja, en toen zei Manon ook meteen van dat was vroeger. Hè? Ja. Dat was een paar jaar geleden en dat is nu minder. Nou moet ik zeggen, het voelt voor mij nog steeds als de Holy Grail. Alleen met mijn product is het nog heel erg zoekende. Omdat je bent, dat had zij trouwens ook, maar ik denk dat bij mij net nog iets meer is. Dat je bent een vriesvers product, terwijl moeders gaan op zoek in het ambient, in het droge schap, zeg maar. Ik weet niet hoe je het anders noemt dan het ambient schap. Maar waar eigenlijk je tandpasta staat, daar staat ook nu de Ovariet. En de andere babymerken met lange houdbare potjes. Dus hoe krijg je die moeder naar het vriesschap? Nou, dat is nogal dat is iets waar ik nu over na aan het denken ben. Ja. En hoe we dat het best kunnen neerzetten. Daar heb ik wel mijn ideeën over. En ik denk dat het ook wel lukt met de achterban die we hebben en het bereik wat we kunnen genereren online ook. Maar ja, dat blijft wel een spannende stap.
Nou, ik denk dat het begint bij wat jij zegt van de kern van het concept. En daarom is het ook zo sterk in die missie. Wat je zei, als dat er al boven staat, daar pak je mensen mee. Letterlijk in hun hart. Want dat heb ik net nog niet benoemd. Maar dat vond ik ook zo interessant toen aan ons gesprek. Dat je zegt van de doelgroep. Uiteindelijk de baby's, dus babyvoeding, die consumeren het.
Ja.
De ouders kopen het natuurlijk. Ja. Dus je speelt eigenlijk op twee personen in. Ja. Want de een moet het lekker vinden en aantrekkelijk qua kleur. De ander moet de boodschap, de essentie van... Hey, mijn kind moet het beste eten krijgen wat te verkrijgen is krijgen. Dus die wisselwerking vind ik heel interessant. En dan kom je bij inderdaad van als ik heb nog geen kinderen... maar door de winkel zou lopen of juist online al zou gaan googlen... van goede babyvoeding en hierbij terechtkom... en het ligt ook nog eens in een appie... dan ga ik wel zoeken waar het ligt, weet je wel.
Daar ben ik me ook van bewust. En ik denk ook als moeder ga je ook op zoek naar de juiste voeding. Dus ik denk dat ik ze ook wel naar dat vriendschap krijg. Maar het blijft wel een stap. Ik lig niet naast de gevestigde orde. Dus dat is gewoon iets nieuws. En dat is een uitdagende stap. Maar we gaan hem zeker aan. En De gesprekken lopen en het is ook vrij concreet. Dus we gaan in ieder geval, we gaan de pilots draaien, weet je? En vanuit daar gaan we zien, werkt het of niet? Moeten we alleen die online retail gaan pakken? Dat kan ook betekenen dat je gewoon online bij een Jumbo gaat liggen, maar niet in de winkel. En dan moeten we maar zien. En voor mij is het heel belangrijk, en dan moet ik dan mezelf maar even hoe zeg je dat? Ik moet mezelf maar ervan overtuigen dat als het dus niet lukt in die winkel, dat dat geen falen is. Ik heb namelijk zelf heb ik als kind enorme last had gehad van faalangst. En dat is een beetje omgedraaid in prestatiedrang. Dat ik denk, oké, ja, als dat dus niet werkt, dan werkt dat gewoon niet voor het merk. Maar dan moeten we dat gewoon online aanvliegen. En online wordt het gewoon goed opgepakt.
Ja, precies. Omdat je zegt van het is ook een beetje een. Hetzelfde als toen ik bijvoorbeeld een festival ging organiseren en je wilt overal door het hele land posters ophangen. Het is ook een beetje soms een ego ding. Dat je zegt van ja, dat is een soort keurmerk van het gaat lekker met ons.
Ja.
Dat ik zeg niet, dat is natuurlijk lang niet puur hierbij zo. Maar het voelt voor jezelf misschien als een soort prestige ding. Inderdaad, van ja, dan zitten we ook nog eens in de supermarkt. Hetzelfde als een online influencer die op duur toch ook op tv komt, die dan zegt van ja, zie toch wel lekker om te kunnen noemen dat ik ook daar zit of zo.
Ja, nee, precies dat. En maar daarnaast ook, er is vorig jaar september 2020 dus een rapport uitgekomen van UNICEF, waarin naar voren kwam dat of 70% of 75% van de baby/kinderproducten in de supermarkt niet voldoen aan de voorwaarden of eisen van het voedingscentrum.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk gigantisch. Ja, veel te veel. En ik vind dat we met ons merk daar mega op inspelen. En juist dat enorm dat goede tegengeluid geven. Dus ik heb ook heel erg die drive om dus dat wel neer te zetten en te laten zien dat een supermarkt dus wel de juiste producten heeft. En het was ook wel een lekkere binnenkomer bij de supermarkt om met dat rapport, waar ze zelf natuurlijk niet zo heel erg blij mee zijn, wel te kunnen gebruiken van, hey jongens, maar we moeten hier wat mee. En hier is het product wat
precies,
wat
en ik heb online al een community. Ik heb een doelgroep die wel afneemt. Ja. Zeker, het versterkt elkaar enorm. En dat is heel krachtig en heel interessant. Ja. Wat ik ook interessant vind, is wat je net zegt. Van, ik heb altijd enorm last gehad van faalangst.
Ja.
Hoe uitte zich dat vroeger bij jou?
Toetsen maken, vlekken in mijn gezicht. Moest ik presentaties geven, dachten mensen dat ik oud ging. Ik wilde altijd enorm graag hele hoge cijfers halen en alles goed doen. En dat kon ik ook gewoon, want ik ben best wel oké leerling geweest. Ik bedoel, ik was niet de beste van de klas, maar ik kon goed meekomen. Ja. Maar ik weet niet hoe dat kwam. Ik heb dat als kind altijd gehad. Ik heb ook best wel een tijd wat hoger getennist. En dat ging ook helemaal niet goed. Als ik dan verloor, kreeg ik echt kortsluiting. Niet dat ik met mijn racket ging gooien, maar vond ik altijd heel lastig.
Ja.
Dus ik heb, dat heb ik altijd wel gehad. En helemaal nog op mijn VWO heb ik daar echt wel heel erg veel last van gehad. Dat ik echt toetsen niet kon maken. En dat ik ze een dag later moest gaan maken. Omdat het gewoon, dat ik dacht, ja, maar het lukt me helemaal niet. Ik kan dit helemaal niet. En dat ik dan naar mijn leraar toe ging van, nee, ik heb het helemaal niet goed geleerd. Echt huilend in mijn bed gelegen met mijn boek onder mijn kussen. Omdat mijn moeder dan zei, Mari, als je boek onder je kussen legt, dan weet je morgen alles. Ja. Dan zei ik, nee, maar dat kan helemaal niet. Maar toch maar gaan tukken met dat boek onder mijn kussen. Dus ik heb dat altijd een beetje gehad. En ik denk dat ik dat dus along the way een beetje heb omgedraaid naar prestatiedrang. Dus,
kan het ook komen, dat is een interpretatie van mij. Naar aanleiding van wat je zei, mijn ouders werkten altijd knijterhard. Er werd veel gedaan. Een van je broers staat natuurlijk altijd in de picture. Dus ik kan me voorstellen, als je in een omgeving zit waar mensen wel gewoon aan het presteren zijn. En dat is helemaal niks slechts. Maar
nee, absoluut. Ik kom uit een omgeving waarin hard wordt geknald. En misschien soms wel absurd wat daar voor aandacht op afkomt. Inderdaad, met mijn broer is natuurlijk waanzinnig. Maar ik weet niet of dat invloed heeft gehad op mij. Maar meer, tenminste niet op die faalangst. Maar meer dat ik juist heb gezien wat je allemaal kan bereiken. Dus ik weet niet of dat met mijn dat iets met mijn faalangst te maken heeft gehad. Dat denk ik niet. Ik denk gewoon, dat zit gewoon, ik weet niet precies. Misschien moeten we dat gewoon eens een keer een psycholoog vragen. Maar
nou, ik vind het zelf wel interessant. Ik heb het voor mezelf namelijk een keer terugberedeneerd. Ja? Omdat ik daar ook, ik zei het eerder tegen, van ik heb me van de mbo opgewerkt naar de universiteit. Ja. Er zat bij mij ook iets, zei ik ook eerder tegen, dat ik een droom in de muziekindustrie had. Dat mensen altijd het over mijn bandje hadden.
Ja.
Ik voelde altijd heel denigrerend. Plus ik was die mbo hoger.
Ja.
En toen is er bij mij een soort knop omgegaan, inderdaad, die uitte zich in prestatie. Dan van oké, dan zal ik iedereen eens wel laten zien, inderdaad, ja, dat ik ook een goede leerling ben, dat ik iets kan.
Ja.
En ja, aan het einde van de rit eindigde dat bij mij dat ik ergens uitgebrand op een bank zat en tegen mijn moeder bijna aan het schreeuwen. Als ik zei van ja, en nu heb ik het allemaal en ik voel me nog steeds niet chill, weet je wel.
Ja, ja, nee, toen... dat laatste heb ik dus gelukkig niet gehad. Maar wat je zegt is dat ik heb dat altijd gewoon, dus toen ik op de middelbare school, op de basisschool zat, wilde ik heel graag naar het gymnasium. Nou, dat lukte niet, dus dat werd VWO. Toen zat ik op HAVO-VWO. Toen had de leraar gezegd, je moet naar HAVO. Dan ging ik VWO doen, want ik dacht, ja, no way, dat iemand mij gaat vertellen dat ik laag moet. Dus dan ga ik VWO doen. Ja, inderdaad, op mijn tenen door dat VWO gerend, maar wel gelukt. En dan onvoldoende voor Engels. Engelse opleiding, weet je, dus ik heb dat altijd wel heel erg gehad. Dat oké, als iemand zegt dat het niet gaat lukken, want dat is mij heel vaak verteld, echt heel vaak, en dat is me nu ook met dit verteld van hey, ja, ik denk niet dat het de top idee is. Ja, dat is voor mij de grootste drive om door te pakken. Dus ooit is me verteld dat ik dus mijn Engels niet goed was. Ik ooit me verteld dat ik me 3 en 4 jaar in mijn HBO niet kon maken, want ik kon niet al die talen tegelijk doen, terwijl ja, dat heb ik ook al mijn 1 jaar uiteindelijk gedaan, want ik wilde sneller klaar zijn vanwege mijn bedrijf toen.
Ja.
Dus ja, ik ga heel goed op mensen die denken dat ik iets niet kan.
Precies, dus brandstof en olie op het vuur om het wel te gaan doen.
Ja. Maar wat je zegt, je omgeving helpt daar enorm bij, hoor. Dus dat je, maar dat is vooral die prestatie en dat gaan en mogelijkheden zien in plaats van dat dat angst oplevert voor mij.
Ja, daarom, en dat vind ik ook het interessante eraan. Want de ene zou misschien zeggen van, oh, ik zak daardoor helemaal in elkaar en ga in een hoekje zitten janken. En de ander die zegt juist van, hey, ik laat me daardoor inspireren. En ook als anderen iets bereiken, heb je ook 2 manieren natuurlijk. De een zegt al van, oh, kijk hem daar weer of kijk haar daar weer.
Ja.
Of je kan zeggen van, hey, het inspireert me. Ik wil ook iets in die richting doen. En ik gebruik het als voeding voor waar ik naartoe wil.
Nee, 100%. Mijn broer is echt een voorbeeld. Bijvoorbeeld mijn oudste broer met zijn bereik en wat hij met zijn bereik allemaal doet en wat voor gave bedrijven hij leidt. Maar mijn tweelingbroer daarentegen, die staat minder in de picture, maar is ook een mega voorbeeld in hoe relaxed en cool hij is en hoe goed hij alles onder controle houdt. En dus dat is het is heerlijk om dat soort mensen om je heen te hebben. Dat werkt enorm.
Ja, en ik vond het van je tweelingbroer inderdaad heel leuk toen ik research hiervoor aan het doen was, want uiteraard Bas staat altijd in het belangstelling.
Ja.
Ik vond het juist heel leuk dat de naam van Niels dus ineens opdook. Ik dacht van, oh, die is er ook. En ben ik gaan kijken van, oh, wat doet hij dan?
Ja, heel veel mensen weten niet eens dat ik een tweelingbroer heb, omdat ze natuurlijk alleen maar Bas zien, dus ze weten, heel vaak denken ze dat wij met z'n tweeën zijn, Bas en ik. Maar hij is net zoveel broer voor mij als Bas.
Ja, waarvan acte, dan weten mensen het nu. Ja. Hartstikke mooi. Hey, ik vind het een fantastisch gesprek. Wat ik zei, ik vind ze inspirerend als ondernemer en als mens. Dat zet ik ook in mijn uitnodiging dan erin, maar dat meen ik ook oprecht.
Dank je.
Ik vind het heel erg tof om te zien waar je met Mama Deli nu mee bezig bent. Ook dat je vanuit die toch wel dat diepe dal waar jullie wel echt in zaten of zitten eigenlijk met MMA.
Ja.
De kracht en de energie kan opbrengen om toch weer zoiets aan te grijpen.
Ja.
En de een denkt dan misschien van ja, dat gaat allemaal makkelijk, maar jij ontscheidde net ook, dat is het absoluut niet.
Nee.
En ook nu, juist in die beginfase, dat omschrijven. Geef ik in het begin, je hebt het ene na het andere interview. Hier kan ik me voorstellen dat er van alles stelt achter de schermen gebeurt.
Ja.
Dus daar kunnen mensen denk ik een mooi voorbeeld aan nemen. En gewoon een goed verhaal natuurlijk.
Dank je.
En ik wil jou eigenlijk het laatste woord geven, want je hebt nu behoorlijk wat ervaring als ondernemer. Je staat nu weer in het begin van een nieuw project.
Ja.
Als er iets is, ook weer vanuit die phalanx die je omzet naar positieve energie.
Ja.
Wat jij, een jong ondernemer die dit nu luistert, zou willen meegeven. Dan doe ik niet om een gouden tip, maar gewoon één levensfeitje van Marielle. Van nou jongens, ben je hier bewust van. Wat zou dat dan zijn?
Nou, ik zou zeggen begin jong. Dus inderdaad, jong ondernemers, begin. En ga het gewoon doen. Want wat ik met MMA toen heb gedaan, is dat ik vond het super spannend, want ik zeg natuurlijk net van, joh, ik begon toen gewoon en ik ging naar de KVK. Nou, ik vond het super spannend, maar ik had nog niet zo heel veel risico die ik moest lopen. Dus ik had nog geen hypotheek, ik had nog geen kind. Ik had nog niet zo heel veel waar ik me druk om hoefde te maken. Dus en als je er echt in gelooft, gewoon doen, gas geven gewoon. En weten dat het niet vanzelf komt. Dus dat je er echt heel veel voor moet doen, maar nog meer voor moet laten.
Ja, een hele goede tip. Ik zeg er ook vaker van de angst om het te gaan doen.
Ja.
Weegt minder zwaar dan het spijt achteraf wanneer je het niet hebt gedaan. En die ankers, want zo noem ik ze dan vaker in het begin, tegen jonge mensen van een hypotheek, een kind, de verantwoordelijkheid die steeds verder groeit.
Ja.
dat moet je eigenlijk zoveel mogelijk wanneer je start proberen niet te hebben. Wat jij zei bijvoorbeeld vanuit je studie, waarin sommige mensen misschien nog stufie of je hebt een bijbaan. Ja. In ieder geval dan is de situatie eigenlijk nog heel erg veilig en kan je gewoon lekker experimenteren. Ja.
Nee, dus ik denk dat het gewoon is. Dat je gewoon het gewoon moet gaan doen.
Ja, 100%. Ja. Goede afsluiter, zou ik zeggen, tegen de mensen die luisteren of die kijken. Natuurlijk kan ook op YouTube, kan je Marielle haar mooie verschijning zien. Dan zou ik zeggen, hou Mama Daily ook in de gaten. Want het is heel interessant, juist om een bedrijf wat nu net is begonnen, of een onderneming, een idee, te blijven volgen. Want dan zie je de groei. Terwijl als je nu denkt van, nou, leuk verhaal, ik kijk over 3 jaar wel weer en het is knijtergroot, ligt in de appie. Dan heb je die tussenstappen gemist. En dat is wat ik altijd zeg, dat is het waar het belangrijkste zich afspeelt.
Dat blijft spannend, hè? Want je zegt dat zomaar. En denk ik, ja, ik ben pas een maand bezig. Het zou ook heel anders kunnen lopen. Dus ik wil ook niet de interessant overkomen, want ik wil juist gewoon mensen laten zien dat je het wel gewoon kan, maar dat je weet niet waar we staan over 3 jaar.
Precies. Dit is mijn inschatting. Ja. Dit zijn mijn woorden.
Heel goed. Nou, heel graag. Ik ga met je mee op dat gebied. Ja.
Topper. Dankjewel.
Jij bedankt.
Yes, thanks dat je was en luisterde naar deze inspirerende aflevering met Marielle. In de volgende aflevering praat ik met de Nederlandse King of Sneakers en Streetwear. Deze jonge ondernemer weet namelijk alles van het starten en runnen van een eigen kledingmerk, van online en offline retail en van marketing. Wil je deze aflevering niet missen, dan kan je natuurlijk abonneren op deze podcast via het platform waarop jij het liefst luistert. En ik zou het heel erg waarderen als je mij wilt laten weten wat je van deze podcast vindt, wat je kan doen door een reactie te plaatsen op socials of door een review te schrijven op een Apple Podcast. Dus laat van je horen en tot de volgende aflevering.